Dit is Alle Geschiedenis Ooit. Een podcast waarin Nienke de Jong, Tom Aalmoes en ik, Arco Gnocchi, praten over, nou ja, alle geschiedenis ooit. Van de oude Franken naar de Menshewieken, van de Glyptodon naar Abraham Kuyper en weer terug. Over de boeken die we lezen, de films die we kijken, de Wikipedia rabbit holes waar we in verdwijnen en de weetjes waar we op feesten en partijen altijd hoge ogen mee gooien. Met in deze aflevering gelukkig heel fijn een verhaal van Nienke.
Ja, en ik ga vol op mijn stokpaardje. Want als ik op feesten en partijen aan een verhaal begin, gaat het 9 van de 10 keer over de Matthäuspersoon. En dan lopen mensen dat naar de wc. Nou, toen dacht ik, ik begin gewoon een podcast over geschiedenis en dan ga ik gewoon vertellen over de Matthäuspersoon.
En dan kan niemand weglopen.
Dit is jouw CIA.
Dit is mijn baas van de CIA. Je mag mij midden in de nacht wakker maken voor een podcast over Bach. Ja.
Ik ben heel benieuwd. En Tom, we hadden ook nog een verhaal/bericht van een luisteraar.
Yes.
Namelijk van Bas, op vriend van de show.
Hey beste mensen, een goede podcast. Ik luister er graag naar. Hey, en in relatie tot Oekraïne, wat daar nu gebeurt, is misschien interessant om een item te maken over de vrije zone in de Oekraïne. Ook wel bekend als het gebied van de Makhnovchina. 1918-1921. Met Nestor Makhno als de leider. Dus het zou interessant zijn. Ik ben echt nieuwsgierig als jullie daar een item van maken. Succes!
Nou, heel erg bedankt voor je berichtje, Bas. En het komt goed uit dat je me deze aangeeft. Want ik had een verhaal hierover al een keertje voorbereid voor een ander project. Dus Nienke heeft het ook al een keertje van me gehoord.
Ja, ik vond het een leuk verhaal, als ik hoorde graag nog.
Ja.
Maar dat is best speciaal, want ik ken het eigenlijk nog niet. Dus nee. Ik ben heel benieuwd.
Ik heb hem je een keertje voor laten lezen in een intro van de podcast. Van een van de namen die voorbij kwam.
Ja, dat wel.
Kwam Nestor Makhno kwam daar al een keertje voorbij.
Toen noemde ik hem Magno, volgens mij.
Ja, dat zou goed kunnen. Maar Nestor Makhno was een Oekraïense anarchist. Die tijdens de Russische Revolutie, dus het hele tsaristische Rusland valt ineen in duigen. Overal komen onafhankelijkheidsbewegingen op. De communisten nemen de macht over in Moskou en Sint-Petersburg. En Nestor Makhno is een anarchist dus in een hoekje van Oekraïne, ergens tussen de Donbass en de Krim in. Dat is waar Mariupol nu een beetje ligt, maar dan een platteland.
Lach, inderdaad,
helaas. En tussen al dat geweld en iedereen die de onafhankelijkheid uitroept of uitroept dat hij de macht heeft over een gebied, zegt Nestor Makhno, weet je wat? Niemand is hier de baas. En hij begint een beetje een leger op te zetten.
Dus
en
hij zegt niet, ik ben de baas, maar niemand is de baas.
Niemand is de baas. Tenminste, hij is de baas in zoverre hij de aanvoerder is van het anarchistische leger.
Ja, iemand moet de aanvoerder zijn.
Ja, iemand moet een beetje, zelfs onder anarchisten, moet iemand een beetje de regie voeren.
Verder klinkt het erg vrije schoolachtig. Ja.
En Nestor Makhno en zijn troepen beginnen een guerrillaoorlog tegen zowel het Witte Leger dat daar aan het vechten is, dus de oude tsaristen, als de Rode Leger, als het nieuwe Oekraïense nationalistische leger. Hij vecht eigenlijk tegen iedereen die over dat gebied binnenkomt en zegt, wij zijn hier de baas. Hij zegt helemaal niet, niemand is hier de baas, opgedonderd. En hij gaat dan van dorp naar dorp, rijdt binnen, hangt een affiche op, zeg maar, op het lokale mededelingenbord. Van gefeliciteerd, jullie zijn vrij, dikke doei. En hij rijdt weer door. En daar maakt hij natuurlijk niet heel veel vrienden mee.
In die dorpen wel.
In die dorpen wel. Dus ja. Hij is ongekend populair. En hij heeft dus eigenlijk geen enkele moeite om zijn leger te bevoorraden. Waar iedereen plunderend en moordend door de vlaktes van Oekraïne rijdt.
Ook weer herkenbaar, ja.
Ja, krijgt Nestor Makhno en zijn leger krijgt gewoon eten. Overal waar hij langs gaat. Dus dat is heel bijzonder in die tijd. Maar hij is ook wel pragmatisch. Want hij ziet natuurlijk wel, de communisten, hun einddoel is, zeg maar, vergelijkbaar met wat anarchisten willen. In theorie. In de praktijk werkt dat natuurlijk heel erg anders. Maar hij weet zeker dat de witten echt de vijand zijn. Die willen het tsaristisch regime, die willen executies. Die zijn bezig met allemaal anti-Joodse pogroms, waar elk heel erg tegen is. Dus hij gooit het op een akkoordje met de Rode. Van, wij gaan samen tegen de witte en de nationalisten vechten.
Oh ja.
En daarna zien we wel.
Die kennen we wel. uit China.
En dat moet je met Lenin en Trotsky en Stalin niet doen. Mm. Het later zien we wel betekent in vrijwel elk geval dat ze je uiteindelijk in de rug gaan steken. En dat is ook precies wat gebeurt. Dus op het moment dat de rode verslagen zijn in 1920, 1921.
De witte verslagen zijn.
De witte verslagen zijn. Draaien de rode zich om en zegt tegen Messner Magno, nou, jij bent de volgende.
Ja, oh.
En daar volgt nog wel een strijd op. Maar die strijd kan hij uiteindelijk natuurlijk niet winnen. En hij wordt uiteindelijk in ballingschap gedreven. Hij vlucht weg Oekraïne uit. En via vele omzwervingen door Oost-Europa komt hij uiteindelijk in Parijs, waar hij straatarm uiteindelijk zal sterven. Oh. Heel tragisch einde voor iemand die, ja, ik bedoel, tussen al het geweld en alle autoritaire regimes van die tijd een klein vrij haventje daar in het oosten van Oekraïne wilde stichten voor mensen.
Vermorseld door de...
Ja, vermorseld door de rode, ja.
Wereldgeschiedenis.
De malende kraken van het communisme.
Ja.
Ja.
Womp, womp. Maar ja, een hele bijzondere man. Er zijn hier twee interessante podcasts over ook, als je daar naar wil luisteren. De podcast Revolutions van Mike Duncan heeft hier een aflevering over. Die heet Anarchy in the Ukraine. goeie titel. En Behind the Bastards heeft hier ook een tweedelige aflevering over. Als een van hun kerstspecials waarin ze het over anti-bastards hebben. Dus die kan ik ook heel erg aanraden.
Nou, heel erg van de kerstspecial van Behind the Bastards. Nou, die hebben natuurlijk ook een kerstspecial. Ja. Dit verhaal kwam natuurlijk van Vriend van de Show. Waarvoor grote dank. Jij kunt ook vriend van de show worden. Dat is hartstikke leuk. Dan betaal je een klein bedrag per maand. En dan kun je gezellig mee kletsen. En dan kun je ervoor zorgen dat wij nog meer mooie content kunnen maken. En dan kun je naar onze filmrecensies luisteren die we daar opzetten. Er zijn deze week ook weer nieuwe vrienden en donateurs bijgekomen. Die wij zeer, zeer, zeer erkentelijk zijn. Hartelijk dank aan Joop van der Pas, Marjolein, Lieke, Tijmen, Marnix van Noorden, Raymond, Liddy, Fransje, Marleen, Matthias Elbertsen, Rudolf Vroger, Sophie, Renske, Fleur Giesen en Esmee Wegelaar.
Dank jullie wel.
Fantastisch.
We zijn Rudolf Vroger, dat is gewoon de chique versie van René Vroger. Dat zat je ook al te denken, Arco. Ik zag het aan jouw gezicht.
Klopt.
Ja, dat zal Rudolf Vroger vaker horen. Sorry Rudolf dat ik deze grap voor de 100ste keer maak.
Vriend van de show. Ja. En wij mogen jullie nog een kortingscode aanbieden van onze vrienden van HelloFresh. Ik heb gisteren weer heerlijke rusty met gerookte zalm gemaakt en voelde mij weer een hele chef.
En wat vonden de kinderen ervan?
Die waren zeer enthousiast over de rusty, iets minder over de zalm. Daar zijn we nog niet in de opvoeding.
Snap ik. Rusty is oké, ja.
Maar de aardappels raspen en persen en daar voelden we ons allemaal helemaal een hele vijf sterren keuken bij. Dus dat is heel mooi om te doen. En natuurlijk mag jij ook die kant op als HelloFresh begenadigde met de kortingscode Hello Geschiedenis 75.
Hello, aan elkaar geschreven.
Aan elkaar geschreven en Hello met een E. En 75 als in...
Het nummer 75.
Het getal.
Ja, het getal. Ja.
En daarmee krijg je maar liefst 75 euro korting op je eerste vier boxen op hellofresh.nl.
Nou Nienke.
Nou mogen we gaan aanschuiven en rechtop gaan zitten.
Ja, ik ga het met jullie hebben over de Matthäus Passion van Bach. Want we zitten in de 40 dagen tijd. Overal in Nederland worden weer Matthäus Passions opgevoerd.
Kun je mij als ontzettende ontkerkte vertellen wat de 40 dagen tijd ook weer?
40 dagen tijd is de tijd die loopt van as woensdag naar carnaval tot aan Pasen. Dat heet 40 dagen tijd.
Dit vroeg Arco, ik durf het niet te vragen.
Oh ja. Oké, ja, dan moeten we nu eventjes alvast voor de luisteraar vaststellen. Jullie zijn dus twee ontzettende atheïsten. Compleet kerkeloos.
Agnos, maar, ja, okay.
Maar kerkeloos
in ieder geval
opgevoed.
Erg seculier opgevoed.
Seculier opgevoed, ja. Nou, ik heb de standaard christelijke opvoeding gekregen. Christelijke school, mee naar de kerk, zondagschool, catechisatie. Dus al die verhalen, vooral bij de protestanten gaat het vooral om de verhalen. Dus al die verhalen zitten bij mij stevig ingeramd. Maar daar hebben we het helemaal niet over. We gaan het helemaal niet over de Bijbel hebben. We gaan het hebben over de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. En het is altijd lastig om het over de Matthäus Passion te hebben. Want mensen die van de Matthäus Passion houden zijn een beetje dezelfde soort mensen als mensen die een caravan hebben.
Het
zijn mensen die zo geloven in wat zij leuk vinden, dat ze iedereen proberen te bekeren tot. Zeg maar.
Oh.
Dat wil ik niet doen. Kijk, mensen met een caravan, jullie weten dat niet, maar als je op camping staat, mensen met een caravan gaan altijd uitleggen wat een caravan allemaal kan. Nou, en mensen die van een Matthäus persoon houden, gaan altijd uitleggen wat een Matthäus allemaal kan en wat Bach allemaal kon. Is best wel irritant als je er niet heel erg in geïnteresseerd bent en je staat op een feestje en je staat klem en je kunt niet naar de wc.
Maar waarom is het zo belangrijk dat andere mensen ook meegevoerd worden in dit
Omdat er een Matthäus-persoon is voor iedereen. Dit meen ik oprecht. Nou, ik zal eerst even uitleggen. Mijn fascinatie komt niet vanuit de kerk. Die is mij met de paplepel ingegoten door mijn moeder. Mijn moeder, haar ouders, hebben vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1947... de Matthäus-persoon meegezongen in Leeuwarden. Zij kregen het ook van huis uit heel erg mee van hun ouders. En waren dus toen eindtwintigers. En gingen de Matthäus-persoon zingen. En de partituur die mijn paken er altijd bij had, die hebben wij thuis. Die hebben we uit de erfenis gekregen. Die partituur is heel belangrijk. Als er een brand is in het huis, denk ik dat mijn moeder die als eerste meesleept.
Wow.
Misschien nog voor de fotoboeken, maar moet ik haar eens vragen. Dus mijn moeder ging altijd met haar vader naar de Matthäus-persoon als kind en als tiener, twintiger. En toen ze zelf kinderen kreeg, heeft ze met ons de afspraak gemaakt met mijn broers en mij. Als jullie 15 zijn, mogen jullie ook mee naar Matthäus. Niet eerder, want dan is het te moeilijk en te lang.
Saai misschien zelfs.
Ja. En ook, ja, precies. En ook als je 15 bent, zal het misschien nog saai en lang zijn. Maar vanaf dan mag je mee. En als je het niks vindt, dan laat je het voor de rest gewoon lekker zitten.
Het is echt mooi. Het is als, je zou het woord Matthäus-persoon tot nu toe met voetbal of Ajax kunnen vervangen. En dat is precies inderdaad hetzelfde bindmiddel. Maar goed, verder. Ja.
Nou, wij gingen altijd naar de Matthäus-persoon in Bolsward. Daar wordt hij ook opgevoerd. En dan de partituur van mijn paken mee. En de eerste keer dat ik meeging, dacht ik echt, wat is dit? Want het duurt lang en je zit op een houten bank. En het is allemaal in het Duits, waar ik nog niet zo heel goed in was. En dan heb je er wel ook een boekje bij waar de vertaling in staat. Maar
en hoe lang is lang?
2 uur en 3 kwartier gemiddeld.
Oké, dus wel echt een wie maakt er nou? Een soort Lord of the Rings.
Ja, ja.
Precies. Ja. Dus kussentjes mee voor in de kerkbank. Dat was altijd onze traditie. En thee voor tussen de voor in de pauze. Een thermoskan, zodat je niet in de rij hoeft voor de koffie. En zo gingen wij mee naar de Matthäus. En de eerste keer is het heel overweldigend. Want ik zal jullie zo uitleggen hoe de Matthäus gespeeld wordt doorgaans. Het is echt een bak aan geluid en heel veel muzikanten en koor. En ook al snapte ik toen nog niet zo heel veel van wat er nou eigenlijk gezongen werd. Ik kende het leidend verhaal van Christus, maar wat dan precies wist ik ook niet. Raakte het me wel meteen. En dat bedoel ik eigenlijk te zeggen met er is een Matthäus voor iedereen. Als je als 15-jariger er naartoe gaat en je denkt, eigenlijk best wel lang en een beetje saai, dan alsnog word je geraakt door de muziek.
Al je zintuigen worden overweldigd, kan precies. Ik me voorstellen. Ja.
En als je je daarna erin gaat verdiepen, als je wat ouder bent, en je gaat er dingen over lezen, en er is heel veel over te lezen, of je gaat er dingen over luisteren, er is ook heel veel over te luisteren. Ik kan jullie zo meteen een enorme lijst aan podcasts geven die al over de Matthäus gaan. Dan leer je elke keer er weer bij. Dus elke keer als je hem daarna luistert, leer je weer iets erbij.
Achter elk deurtje zit een nieuw deurtje met context en lagen en diepte.
En Dan Brown-achtige numerieke verwijzingen.
Oh,
ja,
wow.
Dus echt heel leuk. Dus dat is de Matthäus voor mij. De Matthäus-persoon is dus een passie. En die van Bach is de bekendste. Maar we beginnen even bij het begin. Dus waren al eeuwen daarvoor werden er al passies uitgevoerd, opgevoerd. De Matthäus-persoon is voor het eerst opgevoerd in 1728 of 1729, rond die tijd, in Leipzig, in Duitsland. Maar al in de 5e eeuw was het traditie dat er een priester het lijdensverhaal reciteerde. En rond 1200 werd er al in tijdens kerkdiensten in de Lijdensweek werden tussen 3 geestelijken dan de rollen verdeeld. Weet je, dat dan de lage stem deed de Christus en de middenstem die deed de verteller en de hoge stem deed de overige rollen. Zo werd dan ook het lijdensverhaal gezongen. Dat was rond 1200 dus. Je had Maarten Luther, de grote geestelijke, zijn muzikale rechterhand. Die heette Johann Walter, die leefde zo rond 1500.
Ik wil ook een muzikale rechterhand.
Ja. Ik ook, maar goed.
Is dat niet Lucas de Gier? Ja.
Toen die componeerde ook al passiemuziek, waarin zingende rollen werden afgewisseld met korte koorpassages. Dus zo was er al eigenlijk een rijke traditie. En vlak voordat Bach zijn Matthäus-persoon componeerde, had zijn voorganger in de kerk in de Thomaskerk in Leipzig ook al een Marcus-passie gemaakt. Mm. Ja, waarom heet het nou de Matthäus-persoon? Misschien ook goed om uit te leggen. Het is dus een passie en het vertelt het lijdensverhaal van Jezus, de laatste dagen van het leven van Jezus, aan de hand van het evangelie van Matthäus uit de Bijbel. Je hebt 4 evangelieën in de Bijbel. Lucas, Johannes, Matthäus en Marcus. En Bach koos dus voor deze, voor de Matthäus-passion. Vlak voordat hij de Matthäus-passion maakte, had hij ook al de Johannes-passion gemaakt. Die wordt hier ook nog wel eens opgevoerd in Nederland. Niet zo frequent als de Matthäus. En die ging dus, was dus volgens het evangelie van Johannes. Wat weer net even anders in elkaar zit dan het evangelie van Matthäus. Of legden we net ergens anders de nadruk op, zeg maar. Oké, dat is dus de Matthäus. Maar voordat we het kunnen hebben over de Matthäus, moet je ook eerst wat weten over Bach. Weten jullie veel over Bach?
Lang niet zoveel.
Bach, hij werd geboren in 1685. Hetzelfde geboortejaar als Händel trouwens. Dat is ook leuk om te weten. Dat is leuk om te weten voor een
componistenjaar. Ja.
Goed componistenjaar, 1685. Hij wordt geboren in een familie vol met muzikanten. In generaties lang al was een soort muzikale adel. Iedereen verdiende zijn geld in de muziek.
Een soort de Roelvinkjes, maar dan...
Het
is waarschijnlijk voor het eerst in de wereldgeschiedenis dat deze vergelijking gemaakt
wordt. Ja. En al die Matthäus mensen die ik al ga citeren, die hierop gestudeerd zijn, op gepromoveerd zijn, ja, die breken nu, zeg maar. Die smijten nu hun laptop naar hun box. Maar goed, de Roelvinkjes, whatever, jongen, wat jij wil. Nee, een enorme muzikale familie. En in die tijd, moet je ook goed bedenken, was het niet dat je muziek maakte vanuit je eigen innerlijk. Van oké, ik wil me uiten en ik maak deze muziek. Nee, je maakte die muziek in opdracht. Of je was in dienst van een hof en dan maakte je wereldlijke muziek. En maakte je muziek voor bij feesten en partijen en dansen en dat soort dingen. Of als er weer een kind gedoopt werd. Of je kwam in dienst van de kerk en dan maakte je de muziek die bij de kerkdiensten gespeeld werd. En op hoogtijdagen op de kerkelijke kalender. Toen Bach 9 was, toen overleden zijn vader en zijn moeder. Kort na elkaar.
Oh.
Ja, hij werd wees. En hij werd naar zijn broer gestuurd, zijn oudere broer. Daar kwam hij bij in huis. Dat was ook een muzikant. En die had al snel door, die Bach, die kan wel wat. Dus die liet hem lekker alvast wat partituren overschrijven. Die liet hem wat componeren. Die zette hem gewoon lekker achter het orgel en achter het klavecimbel.
Kinderarbeid.
Ja. Hij dacht, ja, never waste a good talent. Dus hij mocht daar alvast aan de slag. En er zijn dus ook al wat dingen bewaard gebleven die dan aan de jonge Bach zijn toegeschreven. Dat was dus op het orgel. En dat is ook echt zijn lievelingsinstrument gebleven. Nou, kleine sprong in de tijd. Hij wordt op zijn 18e organist in de kerk in Arnstad. En in de kerk in Arnstad hebben ze een enorm mooi nieuw orgel. En dat mag hij inwijden. En dat doet hij met zijn Toccata en Fuga in D-mol. En nu zeggen jullie, wat, ken ik helemaal niet. Maar ken je wel, dat is de Dracula-tuntje. Die. Nou, dat is
goed.
Dat is van Bach, dat componeerde hij op zijn 18e. Voor dit prachtige orgel. Dat
nooit
is
geweten.
Dat is Bach op zijn 18e. Het is ook goed om te weten, als je de Matthäus wil begrijpen, is Bach was een Lutheraan. Dus was een aanhanger van Maarten Luther. En dat was een kerkstroming die zich eigenlijk afzette van het katholicisme. Eeuwen daarvoor. Dit moet ik goed gaan vertellen, want hier krijgen we heel veel rectificaties op bij de show. Het katholicisme was natuurlijk heel veel franje. Was allemaal in het Latijn. Was niet te begrijpen voor de gewone man. En Maarten Luther zei, we moeten weer terug naar de basis. Het lutherisme was, we moeten terug naar de basis. Waar gaat de Bijbel nou eigenlijk over? Het was ook het moment dat de Bijbel werd vertaald in het Duits. Zodat de gewone man ook eindelijk kon begrijpen wat dan eigenlijk werd verteld. De muziek werd dus ook veel soberder. Moest veel begrijpelijker. Moest ook goed gearticuleerd worden. Zodat de mensen in de kerk goed zouden begrijpen. Wat zing je nou eigenlijk? Ontdaan van alle franjes, daar is het protestantisme uit voortgekomen. Dat zie je natuurlijk ook als je nu een kerk binnenloopt. Je kunt in één oogopslag zien,
ja.
Is dit een katholieke kerk?
Echt met de papale bling bling. Ja.
Exact, dat deden ze niet aan. Dus dat was was Bach. Hij werd in 1723, kreeg hij zijn grootste aanstelling. Dat was, hij werd kantor in de Thomaskerk in Leipzig. Wat betekent dat nou? Dan word je dus eigenlijk een soort van hofleverancier voor die kerk. Dat betekent dus dat hij elke week een kantate moest schrijven. Die werd opgevoerd in de kerk.
Elke week een nieuwe ook.
Elke week een nieuwe. En die dingen duurden 20 tot 30 minuten.
Wauw.
Dus je moest lekker productief zijn. Want een kantate is een muziekstuk voor orkest en koor.
En Leipzig was op dat moment wel echt een cultureel centrum van Europa. Hè?
Ja, dat was echt een belangrijk centrum in Duitsland inderdaad. Daar gebeurde het wel. Dus hij maakte al wekelijks die kantates. En er was toen in die Lutherse kerk ook een beetje een strijd gaande van, wat voor muziek moeten wij nou eigenlijk maken? Het moet dus eigenlijk heel sober zijn. Maar de opera was bijvoorbeeld op dat moment ook hartstikke populair. Mm. Bach heeft, toen hij aantrad als kantor, heeft hij 3 keer een papier moeten ondertekenen dat hij het niet te operig zou maken allemaal. Dus als je absoluut een beetje houdt een beetje rustig. Maar je wil natuurlijk ook de jongeren naar je kerk trekken. En je wil dat verhaal ook op een prettige manier presenteren. Ik bedoel, wat heb je eraan als je het kerkverhaal, het verhaal uit de Bijbel vertelt? En er luistert geen hond, omdat het gewoon te saai is.
Ja. Mm.
Dus hij...
Je wil mayo bij je patat. Ja,
precies. Hij balanceerde op een heel dun een lijntje tussen... oh, dit is echt te frivol en zo is het oké.
Okay. Ik moet nu echt voorstellen dat eigenlijk hij het equivalent is... wat we nu hebben van die hippe jongere priesters... die dan een gitaartje pakken en dan... how you do, kids?
Ja, precies. En hij wilde ook wel heel graag opera schrijven. Mm. Dat vond hij fantastisch. Hij was daar heel erg in geïnteresseerd. Maar hoeveel kun je daarvan terugstoppen in je muziek? Het waren dus ook geestelijken die zeiden... joh, doe maar wat meer operig, want anders krijgen we die opera-achtig... anders krijgen we die jongeren in de Leidensweek niet de kerk in... dan gaan ze weer naar de opera, willen we ook niet. Toen heeft hij dus de Johannespassion geschreven. Daar kreeg hij van het kerkbestuur onwijs veel kritiek op... want dat was veel te frivol. Mm. Want dat eindigde best wel hoopgevend. Het eindigde...
Dat moeten we niet hebben, hè?
Nee.
Het begon ook veel te vrolijk en het eindigde ook niet met... wat je eigenlijk nodig hebt is zondebesef.
Ja, het protestantisme, heel, heel kort gezegd, is op aarde lijden, daarna volgt de beloning.
Exact. En ja. Jezus stierf voor jouw zonde en dat zul je weten ook.
Precies.
En dat zul je voelen ook. Ja. Dat is wel de bedoeling. Dus in al zijn werk moest dat zondebesef zitten. Er mocht wel iets van opluchting komen, maar dat was dan eigenlijk alleen maar dat je daarvoor wel duidelijk ingepeperd kreeg, Jezus stierf voor jouw zonde.
Ja.
En ze vonden dat in de Johannespassion dus niet goed genoeg naar voren komen. Hij is ook inderdaad iets... recht toe, recht aan, vrolijker. Ja, vrolijk wil ik niet zeggen, maar goed. Toen ging hij dus de Matthäus-passion maken. De eerste versie was nog voor één koor. En die is dus uitgevoerd in 1727 of 1729. Hij is maar 4 keer opgevoerd in die jaren. En daarna heeft Bach de rest van zijn leven wel aangeschaafd. Tot hij stierf in 1750. Maar is hij buiten Leipzig was hij helemaal niet.
Het was niet een
bekend.
Instant wereldhit, zullen we maar zeggen.
Nee, het was niet Thriller Leipzig, van Michael Jackson, zeg maar. Nee, precies. Uiteindelijk, om het leven van Bach nog even af te maken. Hij wilde na de Matthäus-passion eigenlijk weg uit Leipzig. Want hij kreeg het zo ook aan de stok met dat kerkbestuur. Hij had er helemaal geen zin meer in. Hij wilde eigenlijk naar Dresden om daar aan het hof te gaan werken. En lekker opera's te maken. Maar daar kwam hij niet aan de bak, omdat ze daar ook wel zagen... ja, jij bent eigenlijk veel te kerkelijk, je bent gewoon Lutheraan. Weet je, wat moet jij nou met die frivole opera's? Dus hij blijft in Leipzig en hij blijft dus werken aan die Matthäus-passion... tot hij in 1950 doodgaat door een beroerte. En daarvoor had hij ook nog een oogoperatie gehad door een kwakzalver...
Die
hem totaal blind heeft gemaakt.
Ja. Een oogoperatie in de 18e eeuw lijkt me niet.
En dezelfde arts, tussen aanhalingstekens, die Händel aan zijn ogen probeerde te opereren en die ook blind maakte. Oh. Dus super succesvolle gast. En eigenlijk is na zijn dood, is Bach vrij snel in de vergetelheid geraakt. Want de dood van Bach in 1750 markeerde eigenlijk ook het einde van de barok. Mm. Daarna komt het klassicisme. Hadden mensen helemaal niet zoveel op met al die frivoliteiten van Bach en het moeilijke gedoe.
Het gepingel, ja.
Precies, dat kwam pas weer toen echt een eeuw later Felix Mendelssohn, de componist, ook in Leipzig kwam te werken. En al die werken van Bach zag en dacht, ja, hier moeten we toch meer mee. Het gaat ook een verhaal dat hij de partituur van de Matthäus-passion van zijn oma kreeg. Vind ik een leuk verhaal.
Ja,
niet doodchecken.
Nee.
En Mendelssohn is dus weer die werken van Bach onder de aandacht gaan brengen. En dat heeft ontzettend geholpen.
Hmm.
Maar dat was dus echt in 1829 zo'n beetje.
Oh.
Dus het is echt een eeuw lang is er helemaal niks met Bach gedaan. Niemand die hem zag.
Niemand die zei, gooi die Matthäus-passion er nog even op, jongens.
Nooit. Nee, en dat is toch, als je het nu bedenkt, kun je dat eigenlijk niet meer voorstellen. Omdat Bach, ja, is gewoon de goat, zeg maar.
Ja, het is gewoon niet meer weg te denken uit de kanon van westerse muziek.
En het was dus ook wel echt, zeg maar, binnen vakmensen. Dus Mozart was een groot fan van Bach. En Beethoven was een groot fan van Bach. Dus
die hebben dat barokken ook wel weer een beetje...
Nou ja, dat is dus, zeg maar, daarna, tijdens de romantiek is het weer helemaal teruggekomen.
Ja,
dus,
dat ik, ja.
Maar daartussen niet helemaal. Maar ze waren dus wel, ze zagen heus wel de grootheid van Bach in. Over die Matthäus-passion. Gaan we even technisch. Hoe zit de Matthäus-passion in elkaar? Het gaat dus, het zijn de laatste dagen van Jezus, die worden bezongen. Die worden verteld vanuit de Bijbelstukken 26 en 27 van het Matthäus-evangelie uit het Nieuwe Testament. Die stukken worden geciteerd door een evangelist. Die zingt die, met een hele karige begeleiding erbij.
Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk, im Palast des hohen Priesters.
Dat doet de evangelist, die vertelt dat verhaal. Daartussen worden Jezus zijn laatste dagen bezongen in aria's en ariosa's. Dat zijn voorstukjes van aria's. Door de solisten. Je hebt een bals, je hebt een tenor, een alt en een sopraan. En je hebt iemand die de Jezuspartij zingt, de Christuspartij.
En zo heeft Bach dat dus allemaal geschreven.
Nou, grappig dat je het zegt. Want die tekst van de evangelist komt dus gewoon uit de Bijbel.
Oh ja.
Dus die heeft hij niet geschreven.
Geen copyright, ja. Nee.
De aria's en de ariosa's, die muziek heeft hij natuurlijk geschreven. Ook voor de evangelist. Maar de tekst van de aria's, die is van zijn vriend Picander. Dat is een vriend van hem uit Leipzig. Die was tekstdichter en postbezorger. Zo had hij nog een paar. Hij was een ZZP'er. Die heeft die teksten van die aria's geschreven. En daartussen heb je dan ook nog 14 koralen. En dat waren eigenlijk de momenten waarop je in de kerk, waarop iedereen mee kon zingen. Want die koralen waren al heel lang bekend, de melodie in ieder geval. Dus dat konden de mensen uit de kerk gewoon meezingen. Want de Matthäuspassion is dus eigenlijk zo gemaakt om op Goede Vrijdag uit te voeren. Eerst het eerste deel, dan een lekkere lange preek van de dominee en dan het tweede deel. Dat was oorspronkelijk het idee. De eerste versie was met één orkest, maar de bekendste versie die hij aan het einde van zijn leven heeft gemaakt, Bach, is een versie met twee orkesten, twee koren, twee continuo groepen, dat is een beetje de begeleiding. En in het openings- en het slotkoor zit ook nog een kinderkoor. Dat is altijd het leukste als je naar Matthäus opvoering gaat, om dan de kinderen in de gaten te houden. Want die moeten dus helemaal aan het begin en helemaal aan het einde.
Jee.
En zitten daartussen dus echt zo.
Ja. Uit de tune.
Gewoon twee uur lang.
Ik heb ook wel opvoeringen meegemaakt dat die kindjes gewoon met een Donald Duckje zaten en geef ze zo ongelijk. Want ik bedoel, wat moet je dan?
Heb je Matthäus Passion iPad bij je schat?
Ja, precies. Waarom twee koren? Dat was eigenlijk voor de totaalbeleving. Want je kunt je voorstellen dat één koor wat tegelijk zingt is al indrukwekkend. Maar als je er twee hebt die ook nog tegen elkaar in kunnen zingen.
Een soort wall of sound.
Exact, een beetje Phil Spector af alle letteren lekker tegen elkaar in. En het was natuurlijk ook wel lekker, want dan kon je nog meer dingen schrijven. En dan kon je nog meer dingen op elkaar laten reageren en zo. Het is hartstikke fijn. Dus dat is de Matthäus Passion. Je kunt hem dus, gemiddeld wordt hij gespeeld in 2 uur en 3 kwartier. Er zitten een paar tophits in. Die, als ik jullie ze laat spelen, dat je denkt, oh, dit heb ik al een keer ergens gehoord. Het beginkoor, het slotkoor, weer zet ze ons met te trainen. Nieder is echt zo'n banger.
Stadium anthem.
Ja, de aria Erbarme Dich is een hele bekende. Het koraal O Haupt und vol bloed ontwoenden werd deze week nog bij de SGP gezongen.
Oh.
Ja, een paar weken geleden. Omdat Volt zo in de knel zat.
Oh.
Ja, dit is een grapje. Dat hoorde, las ik, dat de SGP zit in een kantoortje naast Volt. En die hadden toen O Haupt vol bloed ontwoenden voor ze gezongen. En hopen dat het iets helpt. Dus dat is ook zo'n lied dat als je regelmatig in de kerk komt. Dan, je herkent het koraal ook. Het is een heel bekende melodie. Dat zijn echt van die, ja, van die klassiekers.
Ja, dus als geheel is het natuurlijk een fenomeen, maar de losse partijen zijn ook gewoon een soort verankerd in onze algemene cultuur geraakt.
Ja, zeker. En het is dus het grappige dat het dus in Nederland zo'n ontzettende hit is geworden. Want ik zei, het is dus na Bach zijn dood is het in een la beland. Toen heeft Mendelssohn daar in 1829 een keer uit die la gehaald en gedacht, ik ga hem ook een keer opvoeren. Toen werd hij dus al wat populairder in Europa. Maar hoe is hij toen naar Nederland gekomen? Johannes Verhulst, de dirigent, die heeft eind 18e eeuw een paar keer opgevoerd in Amsterdam. Maar de grote vaandeldrager van de Matthäus Passion in Nederland was Willem Mengelberg. Zegt die naam jullie iets?
Niet meteen.
Nou, Willem Mengelberg was de dirigent van het Concertgebouworkest van, uit mijn hoofd, 1899 tot 1945.
Zo.
Wow.
Heel lang.
Dat is echt heel lang. Ja.
Heel lang. En zijn rol in de oorlog, daar zijn hele biografieën over geschreven. Want hij was wel heel enthousiast.
Ja, die einddatum van 45 is wel.
Hij was heel enthousiast lid van de cultuurkamer.
Hmm.
Vond het dus, leek het op het eerste gezicht ook geen probleem dat de Joodse muzikanten van het Concertgebouworkest ja, niet meer mee mochten doen vanaf 42 uit mijn hoofd. Maar later is ook weer bekend geworden dat hij ook een paar van die Joodse muzikanten heeft gespaard. En de rest op een lijst heeft gezet om ze voor deportatie te behouden. Of te behoeden. Ja. Dus oh ja, over Mengelberg kan ik een hele nieuwe aflevering maken. Laten we dat niet doen. Maar Willem Mengelberg heeft dus de Matthäus Passion eigenlijk naar Nederland gehaald. En hem daar populair gemaakt. Want vanaf de jaren 20 werd hij ook uitgezonden live op de radio.
Ah, ja.
Dus dat brengt het natuurlijk ook bij de mensen. En er kwamen meer variaties. Je kreeg natuurlijk de bekende in Naarden vanaf 1922. Je hebt natuurlijk, daar gaat nu op Goede Vrijdag Toet Bekend Nederland nog naartoe. Naar de Matthäus opvoering in Naarden. Ik las hier trouwens een leuk feitje over. Kan ik wel even tussendoor vertellen. Ik heb hier een boek. Dat heet de Matthäus Passion. En het is de complete luistergids van Misha Spel en Floris Don. En dan ga je de hele Matthäus door met allemaal anekdotes. En er stond hier een solist in. En die vertelde dat hij ook in Naarden had gezongen. En hij moest op een gegeven moment de zin zingen: waarom ben je hier? En op dat moment waren net heel veel bezuinigingen in de culturele sector aangekondigd. En hij zegt, de daarvoor bestemde of verantwoordelijke minister zat voor mij.
Oeh.
Was natuurlijk Halbe Zijlstra.
Ja.
En hij keek Halbe Zijlstra aan toen hij zong: waarom ben jij hier?
Oh,
ja, lekker.
Dus dat is de versie in Naarden. Er is ook al heel lange versie in Rotterdam, in Leiden, in de Pieterskerk. En nou ja, overal en nergens. Dat komt dus omdat Willem Mengelberg dus ook op de radio liet uitzenden en zo.
Ja, dus die heeft in die 46 jaar dat hij de scepter zwaaide in het concertgebouw, heeft hij dat er even goed doorheen geramd in Nederland.
Precies. En wat natuurlijk ook gezorgd heeft voor heel veel verschillende variaties, is omdat je ook weer ruzie kreeg in het Matthäuskamp. Want hoe moet je die Matthäus nou uitvoeren? Moet je dat doen zoals je denkt dat Bach hem ooit bedoeld heeft? Dus met ouderwetse muziekinstrumenten.
Oh ja, echt met de oude klaverscimbals.
Klein koor, klein orkest. Want dat was in de tijd van Bach nog helemaal niet zo groot. Of moet je juist enorm uitpakken met inderdaad zo'n Phil Spector Wall of Sound. En een enorm orkest. En ook met de instrumenten erbij, zoals klarinetten, die in Bachs tijd er helemaal niet waren. Dat zorgde dus ook voor dat je meerdere variaties kreeg. En dat je dus mensen hadden die graag de uitgeklede versie wilde, nou, die konden naar Naarden.
Voor de pure Bach.
Echt, voor de fijnproevers. Of wil je toch iets groters, ging je ergens anders naartoe. Ging je naar Pieter-Jan Leuzings versie. Zo kan het. Zo gaat dat dus met de Matthäus in Nederland. We kunnen hier natuurlijk naar de Matthäus gaan luisteren en dat ik u allemaal dingetjes ga uitleggen. Maar daar zijn al heel veel podcasts over. Dus dat is eigenlijk niet heel interessant.
Dus die je leren om op een bepaalde manier naar te luisteren.
Ja, en dan kun je dus deze luistergids ook bij gebruiken. Dat je eigenlijk bij elk stuk uitgelegd krijgt van: waar gaat het nou eigenlijk over? Krijg je van zangers ook de uitleg: waar leg je de nadruk op? Welke emotie moet je uitdrukken? Wat gebeurt er in de muziek? Want dat is dus het allerleukste aan de Matthäus Passion. Wat ik zeg, er zitten dus heel veel kleine dingetjes in. Het is echt een soort Da Vinci Code van Dan Brown, maar dan op muziek. Dat is ook in de loop van de jaren alleen nog maar erger geworden. Dat mensen alleen maar zijn gaan zoeken naar de symboliek in de Matthäus Passion, waarvan je dus eigenlijk helemaal niet meer weet of Bach die daar zelf in heeft gestopt.
Ja, precies. Maar dat
maakt op dit punt niet meer uit.
Nee, want het is ook deel van de lol.
Ja.
En ik had dan altijd de partituur van mijn baker erbij, en die had ook in de kantlijn van die dingen erbij geschreven dat het dan bijvoorbeeld na de dood van Jezus valt de tempel uit elkaar. Waarmee die aangeeft: ik was dus wel de zoon van Christus. Want kijk, dit.
Zoon van God.
Ja, ik ben de zoon van God. Ik had dit al voorspeld en nu ben ik dood en nu gebeurt dit. En dan hoor je ook in de muziek: je hoort gewoon de tempel in elkaar storten. Dus net als ze de olijfberg opgaan om met elkaar te eten, het laatste avondmaal, dan hoor je ook in de melodie, hoor je ze omhoog stappen. Dat soort kleine dingen. Daar heb je er nog meer van. Je hebt bijvoorbeeld het getal 14, dat komt heel vaak terug. En dat zijn de letters van Bach bij elkaar opgeteld. Als je de B is de tweede letter van het alfabet. A, eerste, C, derde en de H, de achtste.
De 18e eeuw waren ze wel van de numerologie. Hè,
exact. Ja. Dus 14, dat komt bijvoorbeeld terug in het aantal koralen in de Matthäus Passion. Nou, dat vinden mensen heerlijk. Het getal 27 komt ook heel veel voorbij. In dan 27 noten in een intro en dat soort dingen. En dat komt van het getal 3. Het getal 3 is het getal van de volmaaktheid. Het is in de Bijbel en in de heel erg belangrijk. En 3 keer 3 keer 3 is 27, bijvoorbeeld.
Oh, de 3-eenheid natuurlijk.
Men zegt ook, dit zijn leuke weetjes voor in de kroeg. Men zegt ook dat de Matthäus Passion is dus opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is korter. Dat is de korte deel van het kruis.
Ja, je moest nog wat energie hebben voor de preek straks.
Exact. Ja. Het tweede deel is langer. Dat is het langer stuk van het kruis. Dat is de Er zit ook, en nou gaan we echt de diepte in. Er zitten een paar motiefjes in. Dat zijn lang, kort, kort, lang motiefjes. En dat mocht in die tijd eigenlijk helemaal niet. Dat was heel, het was not done om dat te spelen.
De frivol of?
Dat stond eigenlijk voor de onheil. Dus Bach gebruikt dat ook heel veel op momenten dat je weet, oh, nu gaat er wat ergs gebeuren. Dat kun je dus al in de melodie horen, omdat je dan lang, kort, kort, lang hoort.
Zit ook in de notenkraker.
Als Jezus zegt dat een van zijn vrienden hem gaat verraden, dan zingen de koren tegen elkaar in, bin ichs. Maar dat zingen ze 11 keer. Bin ichs, bin ichs, bin ichs, bin ichs. Want de 12e, dat is Judas. Oh, ja. En die weet natuurlijk al lang, ik ben het. Dus die hoeft ook niet meer te zingen. Het moment ook dat Judas zijn 30 zilverlingen weggooit, omdat hij ze eigenlijk niet wil hebben, want hij wilde natuurlijk Jezus eigenlijk helemaal niet verraden.
Bloedgeld, ja.
Bloedgeld. Dan hoor je ook hoe die zilverlingen op de grond kletteren. Hoor je ook klink, 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 klink.
Oh.
Zit ook in de muziek. Is heel tof. Het openingsthema van de aria na het verhangen van Judas telt 30 noten. Dat zijn die 30 zilverlingen weer.
Mm.
Dit zijn allemaal van dit soort dingen. Als je wil, kun je dus echt van elke maat kun je vertellen, oh, dit is hierom en dit is daarom. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk in het verhaal, ik ga er wel een beetje vanuit jullie het verhaal van Jezus en einde op zich een klein beetje kennen.
Wow.
Oké. Het is natuurlijk zo dat Pontius Pilatus op een gegeven moment Jezus voorleidt aan het volk. En dan zegt, wie moet ik ter dood veroordelen? Moet het Jezus zijn of moet het Barabbas zijn? Barabbas kennen we natuurlijk ook allemaal. Barabbas kennen we allemaal uit de Passion. Want dan is het altijd je broer of zo.
Ja, ik heb daar straks nog wel.
In een oranje pak.
Ja. Maar daar heb ik straks nog wel een vraag over hoe de Passion zich verhoudt tot de Matthäus Passion.
Ja.
Maar goed, vertel eerst even dit gedeelte.
Nou ja, dan roept het volk dus Barabbas. En dat roepen ze dus met twee koren. En dat doen ze op een verminderd septiem akkoord. Dat zegt jullie niks, maar als je het hoort denk je, takken, wat een kutgeluid. En dat is dus omdat het dus dat wringt aan alle kanten. En dat geeft
moet
dus
ongemakkelijk
helemaal aan
zijn.
Van, dit is niet de bedoeling, jongens. Het grappige is ook dat in een officiële Matthäus Passion speel je met een viola da gamba. Dat is een soort van cello. Nu wil ik niet alle viola da gamba spelers in Nederland hiermee kort doen. Maar
ik hoor even de mailtjes getikt worden.
Ja, even voor de makkelijkheid. Een soort van cello. Mm. Die mensen die spelen ook echt maar in die 40 dagen tijd een hele jaar salaris bij elkaar. Omdat elke Matthäus heeft er één nodig en zoveel zijn er niet. Maar zo'n viola da gamba, die moet je eigenlijk elke 5 minuten stemmen. Oh. Maar dat gaat natuurlijk niet in zo'n Matthäus.
Nee.
Dus zij stemmen het soms zeg maar zo stiekem tijdens
paukslag.
Ja, of als het koor lekker even losgaat, dan checken ze snel even of ik nog goed gestemd staat. Er staat in dit verhaal, in dit boek van de Matthäus Passion van Spel en Don, staat ook een verhaal van een viola da gamba speler. Die heet Ralf Meulenbroeks. En zijn D-snaar knapte een keer tijdens het aria Aus Liebe. En hij vertelt ook dat hij daar 2 jaar later nog wel eens zwetend van wakker schrok.
Oh, nee.
Want dat zijn dus ook echt van die snaren die gemaakt van darmen
opnieuw,
en zo.
Ja.
Die kan je niet zo van on the fly.
Hupsa, ik zet er even snel eentje op. In de huidige Matthäus zingen natuurlijk ook vrouwen mee. Dat was natuurlijk in de oorsprong ook niet zo. Want het mocht helemaal niet.
Oh, ja.
Dus dat waren allemaal mannenstemmen die je hoorde. Dat vond Bach blijkbaar echt stom. Zijn tweede vrouw was ook een hartstikke goede zangeres. Hij had daar totaal geen problemen mee. Maar van de kerk mocht dat natuurlijk niet. Nou, en het laatste fun fact is het slotkoor. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Prachtig. Prachtig. Staat in C klein. Dat was in die tijd de toonsoort van de dood. Maar transponeert ook naar S klein. En dat is de toonsoort van de liefde. Dat gaat zo'n beetje dan. En het ritme van dat slotkoor is een sarabande. En dat was een dans die veel aan het hof ook werd gedanst. Dus het einde is eigenlijk toch weer een soort van niet opgelucht wil ik zeggen. Maar ook een soort van verering of een viering van, hij stierf voor onze zonde, maar nu is hij bij ons allemaal.
In het hemelrijk.
Precies. En is hij ook alle, in jou.
Procent. Ja, precies. Ja.
Ja. En weten we ook dat hij over 3 dagen zal opstaan.
Steentje opzij. Ja.
Exact. Ja. Dus dat is wel grappig, dat het einde, daar zit ook heel veel dissonanten in. Dus het blijft ook wel wrang, maar het tempo is eigenlijk een soort dans.
Maar hij werd dus geacht dit voor in de kerk te schrijven.
Ja.
En er was hem nog zo verteld, niet te frivol, niet te extravagant. Maar die moeten echt pissig zijn geweest. Die moeten echt woedend zijn geweest met waar hij mee aankwam zetten dan.
Nou ja, het werd dus ook niet onwijs goed ontvangen door dat kerkbestuur. Hij kreeg dan ook ruzie met het kerkbestuur. Ja. En mensen zeggen nu ook, weet je, alle Bach-kenners zeggen, er zijn ook heel veel Bach-kenners die zeggen, ja, eigenlijk is dit de opera die Bach nooit geschreven
heeft. Precies, dit was gewoon zijn sollicitatie aan het hof eigenlijk.
Het is gewoon een opera in alles, weet je. Als je hem luistert en je pakt zo'n luistergids erbij en je krijgt uitgelegd hoe en wat. En je leert dus ook hoe een evangelist dingen vertelt aan de mensen. En hoe dat wordt uitgebeeld en waarom mensen zingen wat ze zingen. Ja, is het gewoon een opera.
Maar heb jij ook gevoel bij opera? Of is het echt specifiek de Matthäus Passion?
Nee, voor mij is het wel echt de Matthäus. Maar dat is misschien dus ook van huis uit. Want opera's heb ik dus helemaal niet meegekregen.
Nee, precies. Het is voor jou gelinkt aan familie en samen zijn en geschiedenis.
En daar zitten. En ook het briljante van Bach. Dat je dus, nou ja, letterlijk in elke maat zit iets. Ja. In alles is uit te leggen. Alles is... Als snap je dus geen hout van die hele tekst wat ik als 15-jarige had. Dan nog hoor je wat er gebeurt. En hoor je hoe het koor soms het volk is. En dan dingen roept. Eigenlijk ook voor ons, zeg maar. Van, ben ik het? Ben ik het? Heb ik hem verraden? Ben ik het dan? Dat soort dingen. Dus dat maakt het
heel... Ik heb nooit geweten dat het... Je hebt opera. Nou, je hebt, tegenwoordig heb je musicals. Maar je hebt kerkdiensten. Maar het is geen van die... Ja, het neigt dan heel erg naar opera. Maar
dat is bedoeld als kerkdienst. Ja. Als Goede Vrijdag kerkdienst. Met nog een lekkere preek tussendoor. Maar nu... Je moet hem dus ook niet draaien met Pasen. Daar heeft Bach weer andere dingen voor geschreven. Want in zijn... Nog even voor fun fact. Hij heeft dus 1128 werken geschreven in zijn leven. Hij is 65 geworden.
Ja, maar hij was ook toen hij 6 was begonnen, begreep ik.
Ja,
van die eerste niet zoveel bekend geworden. Maar 1128 werken, die zijn ook allemaal genummerd. En die kun je allemaal weer terugvinden. Dat zijn de werken die je terug kunt vinden. Dat is nog wel iets. En voor de rest van Bach zelf zijn heel weinig brieven en zo bekend geworden. Dus wat we over Bach weten en over zijn leven hebben we echt een beetje bij elkaar moeten sprokkelen. Ook omdat, kijk, als je nu muziek luistert, is het dus altijd... Ja, de ziel van de muzikant die je hoort. En dan kun je daar ook nog wat uit afleiden. Van hoe bezing je iets? Gaat dat over iets in je eigen leven? Maar in die tijd was het natuurlijk zo dat Bach gewoon schreef voor de kerk.
Ja, leveren.
Dus je kunt ook niet zeggen van... hij schreef dit requiem. Of hij schreef deze stukken voor orgel. En daar haal ik dit en dit uit over zijn karakter uit of zo. Dat gaat niet. Dus vandaar dat er eigenlijk over Bach zelf best wel weinig bekend is.
En nog heel even over de populariteit van Nederland. Het is natuurlijk door één iemand heel erg gepropageerd.
Ja.
Maar dat moet ook nog aanslaan en beklijven. Dat vind ik wel. Wat zegt dat over onze volksaard? Weet je, we houden misschien toch van gezellig met z'n allen erheen. En dan er we allemaal wat van vinden en iets in horen wat je eruit kan halen.
Ja, er was een Franse toeristische gids in de jaren 50 die zei: vergeet zeg maar dat Nederland bekend staat om zijn tulpen en zijn klompen. Het is de verjaardagskalender op de wc en een uitvoering van de Matthäus Show. Fantastisch. Dus waar zit dat hem in? Ik denk inderdaad, doordat hij zo alom vertegenwoordigd is, omdat je dus hem ook mee kunt zingen. Er zijn heel veel professionele orkesten die hem spelen, maar er zijn ook heel veel oratoriumverenigingen door heel het land, waar gewoon amateurs hem zingen. En dan is het toch een beetje, ja, misschien kun je het vergelijken met als je een professioneel zanger bent, dat je een keer de Matthäus wilt hebben gezongen, net zoals dat je als amateur wielrenner een keer de Mont Ventoux op moet.
Oh ja.
Het moet gewoon een keer. Of zo. En dan heb je het één keer gedaan en dan ben je verslaafd. En dan hoor je er elke keer weer nieuwe dingen in. En dan interpreteer je hem elke keer op een andere manier. En zit je op een andere fase van je leven, hoor je er weer andere dingen in dan toen je jong was of ouder. Of, nou ja.
Verheug je nu al op over een jaar of wat is het, 8, 9, om je oudste kind mee te nemen?
Ja, dat lijkt me wel echt fantastisch. Maar timing is everything, hè? Want als je er te vroeg mee begint, is het gewoon echt best wel heftig.
Net zoals met voetbal.
Exact, ja. Ik ga kijken op welk moment dat het juiste moment dat ik haar het beste mee kan nemen.
En ben jij ook naar een van die ben je wel eens in Leiden, Rotterdam, Naarden geweest?
Nee, nooit in Naarden. Wel in Amsterdam en in Leeuwarden. En ja, dus ook vaak in Bolzart. Ja, je hebt zo eentje van Pieter-Jan Leusink met het Nederlands Bach Ensemble. Uit mijn hoofd. Die speelt overal. Dus dan heb je hebt gehad. Naarden, dat is altijd verkocht. En vind ik ook een beetje...
Ja, dan zie je mensen kijken.
Ja. Ja, er zit ook wel een mooie anekdote in. Dat de man die het in Naarden zong. Er zit op een gegeven moment ook een stukje in de Matthäus Passion. De Joden hebben natuurlijk Jezus verraden. En dat ze dan wordt er gezongen van... als dit een foute beslissing was, ik parafraseer nou, hè. Laat het maar doorwerken op de generaties na ons. Dat wordt zo gezegd. Dat is eigenlijk een soort van grond van het antisemitisme. Ja. Hè? En die man die hem dus in Naarden dat moest zingen. Dat was in de tijd dat Job Cohen en Ed van Tijn allebei nog actief waren in de politiek. Mm. En die zaten vooraan. Mm. En hij zei, ik zag hoe Ed van Tijn en Job Cohen knikten van, oh, nu komt dit stukje. Dus er zit ook weer zo'n hele...
Hier komen wij.
Ja. Ja, precies. Er zit een hele geschiedkundige laag onder. Ja, dat ook weer heel fascinerend is om dat weer allemaal te weten. Maar wat jij zei over de passion.
Ja.
Het is ook eigenlijk, het is hetzelfde verhaal, hè. Het begint op hetzelfde moment. Het eindigt op hetzelfde moment. Ja, je hebt alleen andere liedjes erbij. Marco Borsato. Oh nee, niet meer. Die hebben ze geweerd.
Ja, ik ben in het dorp in Beieren geweest. In Zuid-Duitsland, waar dat ooit begonnen is. Dat passiespel. Mm-hmm. Maar die hebben daar dus ook permanent zo'n gigantisch theater, openluchttheater staan. Wat daar speciaal voor gemaakt is.
Ja, die passiespelen, dat is ook weer, dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is ook echt een enorm lange traditie. Vooral ook in Duitsland. En wij hebben daar dan de passion van gemaakt.
Ja.
Ja, is ook weer eigenlijk niet met elkaar te vergelijken.
Maar er zit dus iets, het is misschien omdat het zo dramatisch is, het verhaal over het verraad en de kruisiging en de wederopstanding. Mm. Ja, dat blijft toch wel het verhaal om te vertellen.
Ja, omdat het is het verhaal uit de Bijbel dat bijna iedereen kent. Het zal wel minder worden. Maar...
Ja, dat denk ik zelfs ook niet. Ik bedoel, iedereen is toch wel op zijn minst bekend met de grove schets van het verhaal.
Exact, zou je
zeggen. Je hoeft de details allemaal niet te kennen. Je hoeft de 30 munten niet te kennen.
Nee.
Maar je weet wel gewoon met het kruis, de berg op,
ja,
de Leidensweg.
Heb je die film van Mel Gibson ooit gezien?
Och, vreselijk.
Ben ik nooit aan begonnen. Maar
volgens mij staat hij op onze bingo.
Hij staat op onze bingo-lijst. Ja, ja, ja.
Ik heb
ja.
er geen zin in, dus ik kom niet op het draai. Nee, dus dat is een verhaal dat gewoon de hele tijd weer gerecycled wordt en weer verteld wordt. En je hebt natuurlijk Meezing Matthäus in Nederland, mag je lekker zelf meezingen. Je hebt de Nederlandse hertaling van Jan Rot, die ook te gek is. Maar ja, er zijn ook weer mensen die daar helemaal wit heet van woede van worden. Van hoe durf je het te hertalen?
De toornen aan het werk. Ja. Ja, ja.
Dus dat geeft ook een forever going discussie over. Ja.
Maar dus ook wel dat het dus voor iedereen echt is.
Ja,
ja,
want iedereen kan er iets uithalen.
Precies, dus het is niet per definitie hoge kunst of highbrow. Dit is eigenlijk is het juist heel voor iedereen. Heel egalitair en nou dus ja, ook weer heel Nederlands.
Dat leer je eigenlijk ook van de geschiedenis van de Matthäus. Dat hij dus, hij is ooit bedacht en gecomponeerd om gewoon in de kerk te laten horen aan de gewone stervelingen die in de kerk zaten, om hen het verhaal van Jezus, het lijdensverhaal van Jezus, ja, op een prettige manier, of een toegankelijke manier voor te schotelen. Daar is het voor bedoeld. Mm. Dus dat het nu ontzettend elitair is geworden, is eigenlijk zonde, want zo is hij niet bedoeld.
Mm. Nee, maar heel mooi. Wij gebruiken natuurlijk bij het opnemen altijd wel een laptop of een stuk papier met wat aantekeningen of wat voetnoten. Maar ik heb je bijna dit allemaal uit het hoofd zien doen. Ja. En ik zag je ook mentaal proberen af te remmen van oké, ik moet nu wel weer door met het verhaal. Maar volgens mij hadden we een driedelige special kunnen maken.
Ja, met ik kan van die fun facts kan ik nog 3 kwartier aan extra materiaal vertellen. Dat is...
En zit je dan ook echt zo in de... Nou, concertzaal of kerk, zo van ja nu komt dit.
Nu komt dit, ja zeker, want je hebt ook je lievelingsaria's. Je hebt ook bij je uitvoeringen, hoe vaak je er naartoe gaat, hoe meer je ook zeg maar die solopartijen leert kennen. En dat we dus ook wel eens hebben gehad, dat we dan in de pauze tegen elkaar zeiden, ik vind het gewoon geen goede Jezus. en dan was hij dood en dacht je, nou. Ja, daar zijn we vanaf. Ja, als hij je niet raakt, dan kan gewoon hè.
Ja.
En mijn vader heeft wel, die is katholiek opgevoed als een gnocchi. Zijnde.
Mm.
En ze hadden bij de nonnen ook op school, maar die heeft dus ook in het passiespel speelde hij Jezus. En die zie je dan ook echt zo lekker heerlijk dramatisch aan het kruis hangen, weet je wel.
Ja.
Maar, en dat is denk ik ook zo mooi van hoe we dan hier weer bij elkaar zitten met een podcast. Als jij dit verhaal zou zijn gaan vertellen in een talkshow, dan had je het in 3 soundbites moeten doen.
Mm.
En ik zit hier nu helemaal verdiept in iets waar ik tot half uur geleden nog niets van wist.
Yeah.
En waarvan ik ook denk ik niet een artikel had opgezocht of iets, maar nu er helemaal in verdronken bent, puur door jouw ontzettende passie voor dit onderwerp. Maar ja, dat maakt het toch wel heel mooi zo.
Ja, en dat vind ik het leuke aan de geschiedenis, om het algemeen af te sluiten. Dat jij kunt zo'n verhaal vertellen over operatie Barbarossa. En dat we dan zeggen, oké, rustig aan, we hebben al 3 kwartier gehad.
Ja, ja.
Ik noem maar iets, hè, of de CIA inderdaad, ja. Zoiets. En zo heb je allemaal van die dingen waar je het liefst de hele dag over zou willen praten. En iedereen ermee zou willen sleuren. Ja, en dat is fijner dat je dat nu gewoon hier kwijt kunt.
Ja.
Want thuis worden ze ook gek van mij.
Ja, precies. Nou, en prachtig getimed. Ik denk dat je er heel lang op je lip hebt gebeten tot eindelijk richting Pasen ging, richting de 40 dagen ging.
Pak mijn momentjes, dat snap je.
En we hebben nog een sponsor deze aflevering. En deze sluit wel heel erg goed aan op de podcast, denk ik. Want het is de theatervoorstelling Slachthuis 5.
Ja.
Een bewerking van het boek Slaughterhouse 5 van Kurt Vonnegut. Over het bombardement op Dresden. Hebben jullie dat boek gelezen, allebei?
Ik heb het zeker gelezen, maar dit is wel echt zo'n boek wat ik moest elke bladzijde 2, soms wel 3 keer lezen. Omdat het zo... wat je zegt, wat mij met mijn oorlogsgeschiedenis fascinatie heel erg trok, was dat de schrijver Vonnegut, die heeft zelf het bombardement in Dresden meegemaakt en overleefd door zich te verstoppen in een slachthuis, in een koelcel volgens mij. Maar dat heeft hem zo diep getraumatiseerd, want hij was daar als Amerikaans krijgsgevangene door de Duitsers daar dus te werk gesteld. En hij moest dus het puin opruimen van Dresden, van het meest beruchte bombardement, de stad waar tot dan toe niks mee was gebeurd en op het einde helemaal in puin is gelegd in een vuurstorm. En hij moest dus al die lijken daaronder vandaan trekken en zag gewoon wat voor apocalyptische ellende daar had plaatsgevonden. Maar wat moest hij met dat mega trauma wat hij daar had opgelopen en wat daar was gebeurd? En dat heeft hij heel lang heeft hij ook over dat boek gedaan. Zijn relatie is er volgens mij ook op stuk gelopen en hij kon geen normale baan hebben. En uiteindelijk is daar toch nog met heel veel moeite dit boek uitgekomen. Dat is toen een enorm literair succes geworden. Volgens mij was het onder het publiek wat lastig. Omdat het dus best wel, vind ik ook wel heel lastig te lezen is.
Ja.
De gelaagdheid en er zit tijdreizen in en allemaal metafoor.
Ja, het begint ook met dat die hoofdpersoon losgeraakt wordt, raakt uit de tijd.
Ja, een hele andere dimensie terechtkomt.
Ja.
Maar als je dat allemaal in de context van dat hij een woorden probeert te vinden en een verhaal probeert te maken van zijn trauma, dan is het wel heel interessant gedaan.
Ja.
Maar ik vind het dus heel interessant dat ze daar een theaterstuk van hebben gemaakt. Omdat het is denk ik heel goed uit te beelden wat er op papier staat. Want die woorden gaan op een gegeven moment letterlijk ook dansen op de pagina's. Dus Slachthuis 5 door het Theater Rotterdam tot en met 8 mei te zien in theaters door heel Nederland.
Ja, ze reizen echt ermee rond.
Ja.
Je kan hem ook nog in Rotterdam gaan kijken. Volgens mij gaan ze aan het einde van de tour. Die hebben ze al gehad, maar komen ze ook weer terug.
Ja.
Maar ook in Amsterdam, in Utrecht.
Maar Rotterdam, ik weet niet of dat expres is eigenlijk, maar dat is wel heel symbolisch. Ja. Ja. Natuurlijk het bombardement op Rotterdam is geweest, ook in de meidagen. Maar echt die hebben een visuele, overweldigende versie van het super intense verhaal gemaakt. Dus ga naar tr.nl/slachthuis5 voor kaarten, zou ik zeggen.
Ja.
Zeer indrukwekkend.
Ja. Zeg je trouwens Dresden of Dresden? Ik zeg altijd Dresden.
Ik zeg altijd Dresden. Maar dat is omdat mijn uitspraak met alles belabberd is.
Moeten we iets opnieuw doen?
Nee, maar volgens mij mag het altijd.
Dressa.
Dressa.
Per adressa.
Ja. Hebben we nog eventjes wat lekkere tips voor de mensen thuis? Hè?
Ja?
Wil je nog wat kijken? Wil je nog wat luisteren? Wil je nog wat lezen? Wat had jij? Is deze van jou, Arco? Ik denk het wel, hè?
Als je hem zo ziet staan in het draaiboek, dan weet je meteen wie het heeft opgeschreven. Ja, ik had een abonnement genomen op HBO Max, de nieuwe streamingdienst. En er stonden heel veel dingen tussen, zoals Band of Brothers natuurlijk in de Pacific, om maar eens wat te noemen. Maar toen zag ik daar staan, en dat ken ik dus helemaal niet, Valley of Tears. Is de Israëlische serie en film en tv-industrie is gigantisch de afgelopen jaren. Ik weet niet of jullie de serie Fauda hebben gekeken. Ook echt een hele goede soort 24. Goede thrillerserie. Maar daar hebben ze dus de serie Valley of Tears gemaakt over de Yom Kippur oorlog in 1973. Dus er zitten heel veel waar gebeurde elementen in van die oorlog van Israël versus onder andere Syrië en Egypte. Maar het is ik weet niet of jullie Onsere Moeder, Onsere Vater.
Ja,
nee, ik ook niet.
En dan leg ik de lat wel heel hoog, want dat is echt een geweldig gemaakte Duitse serie over een raamvertelling over Duitse jongeren die de Tweede Wereldoorlog proberen te overleven. Maar die is echt subliem. Dit is wel één treetje lager in geweldig. Het is maar wel het verweeft levens in een oorlogssituatie, zowel aan het thuis als aan het oorlogsfront. En ja, ze hebben er wel echt een flink budget tegen aangegooid. Dat zie je er vanaf. En het is goed rauw geacteerd.
En ook een treetje minder dan Onze Moeder, Onze Vader. Is het nog steeds het bekijken zeker waard?
Enorm, ja. Het is wel echt vanuit het Israëlisch perspectief verteld. Dus je zou het neigt af en toe een beetje naar propaganda. Als in van er wordt niet heel erg gekeken naar de kant van de andere strijdende partijen. Maar goed, dat is bij een Israëlische productie denk ik wel te verwachten. Maar het zit gewoon, als je op een op een ontspannen manier over die Yom Kippur-oorlog en over die ingewikkelde relatie tussen de omliggende landen en Israël meer wil weten en gewoon een goed geacteerde serie wil zien, dan is Valley of Tears mijn tip.
Top. Er kwam deze week ook nog een nieuwe serie van Nederlandse Bodem uit.
Mm-hmm.
Vrijdagavond voor het eerst op tv toen we dit opnamen. Het Jaar van Fortuin.
Ik heb het al eens eerder gezegd, heel confronterend dat er een soort geschiedenisseries over de tijd dat ik student was worden gemaakt. Dat je denkt van, oh ja, ik weet nog precies waar ik was toen dit gebeurde.
Ja man. En dat vind ik ook heel leuk aan deze serie. Dat is, we waren allemaal genoeg politiek actief en bewust om dit helemaal mee te maken. Oké, ik kijk nu naar Arco. Ik weet het bij jou niet helemaal, Tom, want jij was nog iets jonger.
Ik heb dat destijds niet zo bewust meegemaakt. Maar alle personen die erin zetten ken ik wel van later in de jaren nul. Toen ik wel wat politiek bewuster werd.
Dus Freddy Verbeet, Jeltje van Nieuwenhoven.
Ja, dus al die namen die ken ik al wel van. Dat ik ook gewoon elke keer als een nieuwe politicus in beeld kwam van, oeh, wie was het ook weer? Wie was het ook weer? Ja.
Maar ja, en gewoon wat ze heel erg. Ze hebben dus heel goed gekeken naar Adam McKay's werk van Vice en de film Vice over Dick Cheney.
Ja.
En van The Big Short over de economische crisis. En nog een hele speelse popcultuur manier om informatie tot mensen te brengen. Dat is echt goed gelukt.
Ja, want daardoor is het nu echt een serie geworden voor mensen die misschien in 2000 geboren zijn. En
gewoon lekker een serie willen kijken.
Ja, die dit niet hebben meegemaakt, maar wel weten van, oh ja, Fortuin was er ooit.
Ja, en ik weet nog ook zo goed, want dat gevoel weten ze ook meteen heel goed te vatten. Van je zag al die campagneposters met dat hoofd van Ad Melkert. Dat je denkt van ja. En dan hadden mensen daar Malle Ad op geschreven. Ja? Dat je ook dacht van, ja, maar hier wordt toch niemand warm of koud van, weet je wel. Dat was de perfect storm ook. Natuurlijk heel lang Wim Kok aan de macht geweest. Ja. Iedereen was helemaal klaar ermee. De PvdA.
En Paars was helemaal ingedut, zeg maar. Ja. Het was, ja, het ging goed met het land. Waar zouden we over klagen?
Dat er heel veel mensen heel veel te klagen hadden, blijkbaar.
En dat hebben de scenario-schrijvers een beetje ingekleurd. Van hoe zijn die gesprekken op de achterbank van de auto gegaan? Hoe zijn de overleggen met het campagneteam gegaan?
Dat maakt het heel vermakelijk.
Ja. Wel, ik dacht, oh, Jacques Mornasje zit echt te juichen op de bank, want hij wordt door een hele knappe acteur gespeeld.
Ik dacht, dit is
Mornasje lekker hoor.
Ik heb hem nog inderdaad even gegoogeld van, wacht, zo zag je die niet helemaal.
Nee, hij was echt geen Teun Luijks hoor. Sorry Jacques Mornasje, maar hij was geen Teun Luijks. Maar fijn voor jou. Ja, het is heerlijk gemaakt. Ik vind een serie met Ramzi Nasser en Jeroen Spitzenberger.
Ja, het is ook lastig, want je speelt Pim Fortuyn, dus... Ja. Dus mag je groot gaan in je acteerwerk. Maar daardoor neigt het af en toe heel erg naar schmieren.
Ja.
Maar Ramzi Nasser zit er wel heel lekker in ook.
Ja. Voor mij werkte die dus niet.
Nee, jij bent heel
anders. Ik vond de vorm wel leuk werk. Inderdaad, dat je ook met die grote letters in beeld. Ja. Elke keer als dan iemand geïntroduceerd werd. En dat wat speels.
Adam McKay,
wel leuk gedaan. Alleen, wat mij op een gegeven moment tegen ging staan, is dat heel veel van de dialogen waren van, laat me je nu even uitleggen hoe de politieke situatie in 2000 is in Nederland.
Ja.
En dat ik dus van, maak dan een docu.
Ja.
dat begon op een gegeven moment, ook dat Melkert op een gegeven moment een gesprek heeft met zijn dochtertje, over dat zijn dochtertje dan zegt, papa, ben jij saai? En dat ze dan uitleggen van hoe Nederland naar Ad Melkert keek. Van ja, oké, maar dat snap ik.
Ja. Je voelt je niet helemaal serieus genomen in deze.
Nee. En dat stond op een gegeven moment zo erg tegen dat ik hem gewoon maar afgezet heb. Ik had ook heel
tijden.
HBO Max om leeg te vissen. Dus dat ging voor.
Ja, ik ga er nu een beetje van uit dat heel erg in het begin zo informatie zwaar is.
Ja.
Information heavy is. En dat wel iets minder wordt.
Nou ja, als dat zo is, vertel het me en dan ga ik doorkijken.
Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar Lieke Lemus die Paul Witteman mag spelen. Oh. Daar zit ik erg op te wachten. Kortom, er komt nog veel moois aan. Het Jaar van Fortuin, elke vrijdag op tv.
Nienke, mag ik jou heel erg bedanken voor dit verhaal. Ben je verdrietig dat je dit maar één keer hebt kunnen. Dit was jouw verhaal. Hiervoor was je de podcast begonnen.
Ja, eigenlijk wel. Maar dus dit was mijn laatste aflevering.
Nee. Want je mag dit elk jaar komen doen.
Nee, want er zijn nog genoeg Friese verzetsverhalen die ik nog niet verteld heb. Dus ik kom graag toch
nee,
dan terug.
Nee, heel erg bedankt voor het mooie verhaal. Heb je nou iets gehoord wat niet klopt? En dat zit je in de baghoek, dan maken wij onze borst alvast nat.
Ja.
Kom maar door met wat we allemaal anders hadden moeten vertellen. En laat het vooral weten op vriendvandeshow.nl. En geef ons lekker veel reviews en sterren in je podcast-app, alsjeblieft. Dan kunnen mensen ons nog beter vinden. De research was door Meerte van Münster en in dit geval ook door Nienke de Jong. Ons artwork is van Jim Berting en de muziek is Bach. Ik bedoel, van Klo. Dit was Alle Geschiedenis Ooit. Tot in de geschiedenis.